Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes en alle gasten. Hartelijk welkom hier in de Koepelkerk. Ook de luisteraars thuis, via kerktelefoon of internet, waar ook ter wereld, hartelijk welkom. Allereerst enkele mededelingen namens de kerkenraad. In de afgelopen week zijn broeder en zuster Christian Bos en Lammy Veenstra uit China teruggekeerd met hun zoon Dang Ching Ang Bos, roepnaam Ching. Hij is geboren op 18 januari 2009. Door het periodiek aftreden van een aantal ouderlingen en diakenen ontstaat er ook dit voorjaar weer een aantal vacatures. De kerkraad verzoekt u dan ook namen op te geven van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. We doen dit jaar anders. U wordt verzocht dit per e-mail te doen aan de scriba. Uw opgave met redenen omkleed moet uiterlijk 1 maart binnen zijn. Er staat helaas een drukfoutje op de achterkant van het nieuwe jaarboekje. Het moet zijn, als u dat zo gauw kunt noteren, scriba@gkv-arnhem.nl. Let op het streepje. Mocht u niet in de gelegenheid zijn te mailen, dan kunt u het ook wel per brief doen. Graag deponeren in het postvakje van de scriba in de kerkenraadskamer. Dan is er vanmorgen Bijbelklas. En dat is Kids Praise voor de groepen 1, 2 en 3. En dat is vanmiddag voor de groepen 4 tot en met 8. De kerkenraad herinnert u eraan dat er morgenavond, 31 januari, een gemeenteavond zal zijn. Nadere mededelingen in onder de koepel van vorige week en in de speciale folder in de hal van de kerk. Vanaf 19:30 is er koffie en vanaf 19:45 wordt er gestart. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. Vanmorgen gaat voor dominee Hutten en vanmiddag dominee De Haan. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal, nogmaals van harte welkom in deze dienst. Fijn dat jullie er allemaal zijn en ook alle gasten in ons midden. Fijn dat jullie aanwezig zijn en we hopen dat we met elkaar een hele mooie en feestelijke dienst mogen beleven. Ik start vandaag met een nieuwe serie preken. En die serie preken die heet Aan tafel met Jezus. En dit is vandaag dus deel 1. De Heer Jezus die eet heel vaak met mensen in het evangelie. En we pakken 4 van die maaltijden waar de Heer Jezus eet met mensen en daar gaan we in de komende tijd over nadenken. Dus aan tafel met Jezus deel 1. En het thema voor vandaag is spannende genade, een kijkje in de keuken. Dus spannende genade, een kijkje in de keuken. We gaan eerst met elkaar ons hart richten op God. Doen we door God aanbidden. En dan zingen we met elkaar Psalm 121, opwekking 640 doen we dan. Dus de opwekkingsversie. En daarna zingen we Eer zij aan God de Vader, gezang 107. Laten we gaan staan.
Waar komt mijn hulp vandaan? Ik ben geboren.
beginnen de dienst hier dus door met aanbidding. We willen ons hart graag richten op God. En we willen ook naar God uitspreken dat we afhankelijk zijn van Hem. En dat doen we dan met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. Wij geloven dat God zelf ook in ons midden aanwezig is. En we mogen zijn aanwezigheid meer en meer opmerken in ons leven. En ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade voor jullie. En vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we hier bij elkaar mogen zijn in de kerk. Van harte dank, Vader, dat we weer met zoveel mensen mogen samenkomen hier. En wat fijn dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat we met elkaar uw naam mogen grootmaken. Dat we met elkaar mogen luisteren naar u. Vader, we danken u dat u een grote God bent, die heel veel van ons houdt. We danken u dat u machtig bent en sterk. U bent bijzonder. U bent niet zoals wij dat zelf zouden bedenken. U bent altijd weer zo verrassend anders en zo verrassend creatief ook. Vader, als we naar elkaar kijken en naar al die verschillende mensen hier in de kerk, dan zien we zoveel van uw creativiteit, van uw heerlijkheid ook. Vader, we hebben ook het verlangen dat we in deze dienst iets meer van uw grootheid en uw heerlijkheid mogen gaan zien. Want u bent anders en bijzonder. U bent groot en sterk. En we willen leren hier in de kerk om u meer en meer te aanbidden. Om uw naam groot te maken. Zodat u de eer krijgt, Vader, die u toekomt. Vader, we danken u dat we ook leren om hier in de kerk iets van uw liefde te laten zien aan elkaar. En we danken u, Vader, voor alle liefde die mag stromen in de kringen. Voor alle liefde die mag stromen in de gemeentestichtingsprojecten. Voor alle liefde die mag stromen ook naar de wereld toe, naar mensen in onze buurt. Vader, en we zien echt dat u mensen prachtig aanraakt en verandert hier in de kerk. Vader, tegelijkertijd dan zijn er ook steeds heel veel mensen die zoekende zijn en die worstelen. Vader, en allemaal hebben we onze twijfels, onze vragen. En dank u wel, Vader, dat we ook mogen leren van u hoe we daarmee mogen omgaan. Dat we zoals we zijn ook met onze vragen en met onze twijfels bij u mogen thuiskomen. En dat we juist ook met onze vragen en met onze twijfels een mooie rol kunnen hebben in de kerk en in het lichaam van u, Heer Jezus. Dank u wel, Vader, dat we u mogen kennen door de Heer Jezus. Heer Jezus, u bent naar de aarde gekomen en wat was u bijzonder. En we willen ook dat weer gaan zien in deze dienst, hoe bijzonder u bent. En wat ging u anders om met mensen? Wat gaat u ook anders om met mensen die veel fouten maken in het leven? Wat gaat u anders om met zondaars, met mij en met iedereen? Dank u wel, Heer Jezus, dat er door u vergeving is, dat door u de hemel open is. En dat we mogen weten dat de Vader, als we geloven in u, Heer Jezus, helemaal voor ons is. Dank u wel, Vader, dat er zoveel mensen ook in deze stad op zoek zijn naar meer zingeving in hun leven. Dat we iedere zondag zoveel zoekers ook mogen verwelkomen. Gasten en nieuwe mensen, daar zijn we blij mee. Vader, wilt u ons leren ook hoe we het evangelie aan elkaar mogen doorgeven? Door maar gewoon eerst eens naar elkaar te luisteren. Door naar elkaar om te zien. Vader, we danken u voor uw Heilige Geest, dat die er is en dat die in ons woont en werkt. Wat is dat bijzonder? We kunnen dat soms niet goed begrijpen wat dat betekent. Maar Heilige Geest, u wilt van binnenuit ons aanraken. U bent bezig met dingen in ons, met ons verstand en met ons hart en met onze geest, met ons karakter. Dank u wel daarvoor. En Heilige Geest, wilt u ons ook in deze dienst een open hart geven? Wilt u ons in deze dienst geven dat we ook geraakt mogen worden in ons hart? Dat we ook weer iets mogen leren, dat onze kennis mag vergroten? Wil u bidden, Heilige Geest, wilt u iedereen die iets te doen heeft in deze dienst uw gaven geven en uw aanwezigheid geven. Dank u wel dat u er bent, Heilige Geest. Maar wilt u mij ook geven dat ik in geest en kracht mag spreken? Dank u wel dat de kinderen een kidspraise mogen hebben. Dat ze heerlijk met elkaar mogen zingen en mogen aanbidden. Vader, zo mogen we bij u komen aan het begin van deze dienst. En we richten heel rustig vanuit het drukke leven ons hart op u. En we willen graag naar uw woorden luisteren. Vul ons met uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen. De kinderen die gaan zo meteen naar de Kids Praise. Dat is dus de band die speelt in de kidskoepel. En daar gaan alle kinderen met elkaar zingen. En ze komen straks nog terug. Naar de dankgebed. En dan gaan we ook nog een aantal nummers met elkaar zingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Wat ze allemaal instuderen. En voordat we de kinderen naar de kidskoepel gaan. Zingen we eerst met elkaar over een psalm over dat je God mag loven en prijzen. Psalm 136 vers 1 en vers 21. Zullen we gaan lezen uit de Bijbel? Ik nodig jullie uit om mee te lezen. We lezen een beetje een groot gedeelte vandaag. Ik hoop niet dat u het erg vindt. Dus we gaan even wat tijd nemen om met elkaar uit de Bijbel te lezen. En normaal lees ik altijd een klein stukje, maar ik wil nu even een iets langer gedeelte met u lezen. Dus Lucas 4 vanaf vers 31. Laten we luisteren naar het woord van God. Lucas 4 vanaf vers 31. En Jezus ging naar Capernaum, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op Sabbat onderwees. En ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. En daar moet u maar eens goed op letten, dat daar ook het hele stuk wat we lezen over gaat, over het gezag van de Heer Jezus. En dus iedereen was diep onder de indruk van de Heer Jezus, van zijn onderwijs, want hij sprak met gezag. En er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon. En deze schreeuwde luidkeels, ah! Ja, ah klinkt ook zo, hè? Ik denk dat hij nog harder schreeuwde, maar ja, het is nog 's morgens vroeg, hè? Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie jij bent, de heilige van God. Maar Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg en ga uit hem weg. En de demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg, zonder hem te verwonden. En alle waren verbijsterd en ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden, wat zijn dat toch voor een dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven, zodat ze mensen verlaten? Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek. En na het verlaten van de synagoog ging hij naar het huis van Simon. En Simons schoonmoeder had hoge koorts. En ze vroeg Jezus om haar te helpen. En hij boog zich over haar heen en hij sprak de koorts bestraffend toe. Heb je weer dat gezag van de Heer Jezus, hè? Hij sprak de koorts bestraffend toe. En die verliet haar en meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen. En toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar hem. Moet je nagaan, hè? Al hun zieken naar hem, lees je ze overheen. Aan welke kwaal ze ook leden. En hij legde hun één voor één de hand op en hij genas hen. En hij dreef ook veel demonen uit die schreeuwden, jij bent de Zoon van God. Dus die demonen die wisten precies wie Jezus was, hè? Jij bent de Zoon van God. En hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen. Ze wisten immers dat hij de Messias was. En bij het aanbreken van de dag vertrok hij en hij ging naar een eenzame plaats. En de mensen gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hem weg te gaan. Maar hij zei ook tegen hen, ook in andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagoge van Judea. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezareth stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren. Ja, dus dat was de waarheid, hè? Het volk verdrong zich om hem om naar zijn woord te luisteren. Zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt en ze waren bezig om de netten te spoelen. En hij stapte in een van die boten, die van Simon was, en hij vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En hij ging zitten en hij gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en we hebben helemaal niets gevangen, maar als u het zegt, dan zal ik de netten wel uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. En ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer. En hij zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. En hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. En zo ging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Wie doet dat nou? Stel je voor dat Jezus dat tegen jou zegt, volg mij, je laat heel je bedrijf en alles achter, weg en je volgt hem. Wie doet dat? Wat voor gezag heeft deze man? Wie is dit, Jezus? In een van de steden waar hij kwam, stond er plotseling een man voor hem, die door huidvraat getekend was. En toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en hij smeekte hem om hulp met de woorden, Heer, als u wilt, dan kunt u mij rein maken. En Jezus stak zijn hand uit en hij raakte hem aan. Dat doet helemaal niemand en niemand durfde in die tijd een melaatse aan te raken. Hij stak gewoon zijn hand uit en hij raakte de melaatse aan. En hij zei, ik wil het, word rein. En hij beval hem en met niemand. En meteen verdween zijn huidvraat en hij beval hem en met niemand over te spreken, maar zei: ga u aan de priester laten zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes dat heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen. Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder. Een grote mensenmassa verzamelde zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Toen Jezus op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. En de kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: uw zonden. Dus toen hij hun geloof zag, blijkt de detail, maar toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen: wie is die man dat hij deze godslastelijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep direct wat ze dachten en hij zei tegen hen: vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is dan gemakkelijker om te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop? En ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde: ik zeg u, sta op en pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op. Hij pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en hij vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God en ze zeiden: vervuld van ontzag, vandaag hebben wij iets ongelooflijks gezien. En dan komt onze tekst. Daarna ging hij naar buiten en hij zag bij het huis, bij het tolhuis, een tollenaar zitten die Levi heet. En hij zei tegen hem: volg mij. En Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. En hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morren tegen zijn leerlingen: waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. En ze zeiden tegen hem: de leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de fariseeën doen, maar die van u, die eten en die drinken maar. En Jezus zei: u kunt toch niet verlangen dat bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. Dan is hun tijd om te vasten. En hij vertelde hun deze gelijkenis: niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen. Dus niemand die pakt een nieuwe broek en die scheurt er een stukje af om daarmee een oude broek weer heel te maken. Want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge. Hij zegt immers: de oude wijn is zo goed. Een lange lezing, ik zal straks wel even duidelijk maken waarom ik dit zo gelezen heb. We gaan nu eerst met elkaar zingen dat het fijn is om bij God te zijn en in zijn huis te komen. Ik hoop ook dat het voor u ook echt geldt, dat u het fijn vindt om hier te zijn en om God te ontmoeten. Psalm 84, vers 2 en 3. We gaan met elkaar luisteren naar een verkondiging van het evangelie van de blijde boodschap. Want dat is waar het om gaat. Altijd in de Bijbel, altijd mag de blijde boodschap hier in de kerk verkondigd worden. En dat doen we door met elkaar vooral stil te staan bij Lucas 5, vanaf vers 27. En daar gaan we straks even naar kijken. Ik wil eerst nog even met u het gedeelte doorlopen wat we helemaal gelezen hebben. Het is een vrij lang gedeelte. Dus het thema is een kijkje in de keuken, vreemde genade. Dus een kijkje in de keuken, vreemde genade. Een onderdeel van de serie Aan tafel met Jezus, deel 1. Dus een kijkje in de keuken, vreemde genade is vandaag het thema. Er is een bekende Engelse televisiekok. Die heet Gordon Ramsay. En ik aarzel een beetje of ik er wel iets over hem moet vertellen. Want hij is wel eens een beetje grof soms in zijn mond. En dat vind ik jammer. Want hij is daarop aangesproken een hele tijd geleden. En hij probeert het nu wel beter te doen, heeft hij beloofd. Maar dit is de bekende televisiekok Gordon Ramsay. En die heeft een programma en het heet Oorlog in de Keuken. En we gaan vandaag een kijkje nemen in de keuken. Dus ik denk het is goed om daarmee te beginnen. Oorlog in de Keuken. En wat doet die Gordon Ramsay? Die gaat naar een bepaald restaurant in een of andere stad. En het restaurant dat loopt niet. En hij gaat er dan voor zorgen dat het restaurant weer gaat lopen. En ik denk dan, nou het zou anders zijn als we ook zo iemand in de kerk hadden, zeg maar. Een soort Gordon Ramsay die dan naar de gemeente gaat, die niet loopt. En daar dan nog eens bezig gaat en misschien gaat die gemeente dan weer lopen. Maar het is interessant om te kijken wat die Gordon Ramsay doet. Hij stelt wel hele goede vragen. Hij stelt bijvoorbeeld aan de kok altijd de vraag: kook jij wel met liefde? Kook jij met liefde? En hij zegt ook altijd tegen die koks van: weten jullie eigenlijk wel wat jullie aan het doen zijn? Goeie vraag, toch? En waarom doen jullie wat jullie doen? Waarom doe je het zo zoals je het doet? En waarom staat er zo ontzettend veel op de menukaart? En terwijl je niet eens meer met echte verse producten koopt. Beperk je liever, zegt hij, en doe gewoon wat goed is. En het is heel mooi om te zien dat hij altijd, hij was pas bijvoorbeeld in Manhattan, in New York, was hij, was hij ook bezig met een restaurant. En hij gaat altijd dan een buurtonderzoek doen. Hij gaat kijken in de buurt van welke mensen wonen hier en welke mensen zouden naar dit restaurant toe gaan. En hij heeft een beetje een harde manier van coachen. Maar hij weet heel goed dat mensen heel graag gezien willen worden. Dat ze begroet willen worden. En dat ze zich prettig willen voelen in een restaurant. Nou ja, dan wordt het restaurant, dus moet je nagaan, zo'n oud restaurant wordt in 3 dagen afgebroken. En dan wordt het helemaal opnieuw opgebouwd. Maar al die vragen kunnen we ook allemaal aan onszelf stellen hier in de kerk. Koken wij met liefde in de kerk? Kunnen we gewoon aan ons vragen. Koken wij met liefde? Weten wij wat wij aan het doen zijn hier in de kerk? Waarom doen we zoals we doen? Staat er niet veel te veel op onze menukaart? Gebruiken we nog wel verse producten? Al die vragen kun je gewoon ook aan jezelf stellen en aan de kerk stellen. We gaan vandaag met elkaar een kijkje nemen in de keuken van Jezus. Hoe doet Jezus het nou precies? En ik hoop dat we daardoor geïnspireerd mogen worden. En ik heb niet voor niks dat hele gedeelte gelezen. Ik denk dat het sowieso best mooi is. Om gewoon een grote gedeelte achter elkaar te lezen in de kerk. Dan zie je gewoon wat er achter elkaar allemaal gebeurde. Wat Jezus allemaal achter elkaar deed. Maar ik heb niet voor niks dat zo gelezen. Want ik zei al, het hele stukje wat we met elkaar lazen. Dat gaat over de autoriteit en de macht van Jezus. Jezus' woord heeft zoveel macht. En Jezus' woord heeft zoveel autoriteit. En pak de Bijbel er maar even bij. Dan lopen we nog even snel door het gedeelte heen wat we gelezen hebben. Ik zal er een paar opmerkingen bij maken. Want er zit namelijk een hele mooie opbouw in die dan uiteindelijk uitkomt bij ons stukje. Wat we willen bespreken vandaag. Een hele mooie opbouw in. En uiteindelijk komt het dan uit bij het stukje wat we willen bespreken vandaag. Nou, wat doet Jezus allemaal? Nou, laat ik eerst maar zeggen. Jezus die triggert de oren van mensen. Ja, de mensen die... En dat staat ook in hoofdstuk 4 vers 37. Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek. En hoofdstuk 5 vers 1. Het volk verdringt zich om hem om naar het woord van God te luisteren. Dus de mensen willen heel graag naar het onderwijs van Jezus luisteren. Want het onderwijs van Jezus, dat is zo anders en zo bijzonder. En ze worden erdoor geraakt. En overal vandaan komen mensen naar hem toe. Ze willen hem zien, ze moeten hem zien. Zelfs de fariseeërs komen naar hem toe. Er staat in de tekst, fariseeërs kwamen overal vandaan om deze nieuwe leraar te ontmoeten. Want zijn onderwijs is zo anders. Ja? Dus hij triggert de oren van mensen. Dat is het eerste wat hij doet. En de tweede, wat dan ook staat in hoofdstuk 4 vers 31. Dat ze diep onder de indruk zijn van hem. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak met gezag. Dus niet alleen maar zijn manier van onderwijs was mooi. Maar vooral het gezag wat er uitsprak. De autoriteit die er uitsprak. Er was iets met die Jezus dat was super bijzonder. Hij had zoveel autoriteit. En dan lezen we dat hij, en als we dan kijken dan, naar het vervolg. Dan geneest hij eerst die jongen met die bezeten is. En die bezeten is door die demon. En dan stellen ze ook die vragen van hoe komt het, vers 36, hè, hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven? Dus die mensen vragen zich allemaal, wie is deze man, waar haalt hij toch zijn gezag vandaan? Wat een power heeft deze man? Ja, en dus wat Lucas dus duidelijk wil maken is... De mensen willen heel graag naar Jezus luisteren. Hij triggert hun oren. Mensen worden in hun hart gegrepen door zijn onderricht. De Heer Jezus geneest mensen. Doet hij op 2 manieren. Door duivels uit te drijven. Maar ook door gewoon de handen op te leggen. Of een woord te spreken. Hij zegt tegen die moeder van Simon. Dan bestraft hij gewoon de koorts. Je moet blijkbaar bestraft worden koorts. Koorts, ga weg. Ik bestraf je. En dan is die moeder ook weer beter. Ja? En dan is in het volgende verhaal. Dat is vanaf hoofdstuk 5 vers 1. Dan ontmoet hij daar Petrus, dan ontmoet hij Simon. En dat is een bijzondere verhaal over die visvangst. Het is natuurlijk ook te maf voor woorden. Hè? Heb je de hele nacht gevist? Geen vis gevangen, misschien 1 klein kistje vol. En dan komt er een of ander leek die helemaal geen verstand heeft van vissen. Die zegt, ga vissen, gooi je net uit. En de hele 2 boten zitten stampers vol met vis. En bijna die boten die zinken bijna. Ja, wij kennen die verhalen. Maar begrijp je wel hoe volledig absurd dit is? Dat Jezus gewoon dus, wat voor macht hij wel niet heeft. Ja, en je ziet dus, dat is, dus Jezus die dringt door in het leven van Simon en van die vissers. Hè? Jezus die wil niet alleen maar bezig zijn met jouw geloof of zo. Daar wil hij niet alleen mee bezig zijn. Jezus wil op ieder terrein van je leven binnenkomen. Ook op het terrein van je werk. Want dat doet hij. Hij bemoeit zich met het werk van Petrus. Hij wil op ieder terrein van ons leven binnenkomen. En dan zijn ze verbijsterd door de Heer Jezus en ze laten alles achter. Ik vind het zo, wie is deze man, denk ik dan? En dat wil God ook. God wil dat jij de vraag stelt. Wie is deze man? Zijn hier mensen die Jezus niet kennen? Die op zoek zijn naar Jezus. Wie is deze man? Wie is die? En dan het volgende verhaal is dat hij die man met lepra ontmoette. Ook al zo bijzonder. Mensen met lepra werden weggestopt in een kolonie in Israël. Mensen met lepra, die waren totale outcasts, zeg maar. Hadden geen relaties, hadden geen mensen meer om zich heen van wie ze konden houden. Ze waren helemaal alleen en niemand mocht ze aanraken. En Jezus die ontmoet zo'n man met lepra en hij raakt hem gewoon met zijn hand aan. En dan denk je van, nou, dat is toch niet bijzonder. Maar dat is het bijzondere. Dat Jezus gewoon deze man wel aanraakt, wel zijn hand op deze man legt. Jarenlang heeft die man nooit een hand op zijn schouders gehad. Jezus doorbreekt daarmee het isolement van deze man. Dat is wat hij wil. Hij wil niet dat wij outcast zijn. Hij wil niet dat wij alleen zijn. Hij wil dat relaties worden hersteld. Ja, hij maakt mensen ook weer beter om ze uit hun isolement te halen. Dat doet hij. Dat doet hij ook in de kerk, doet hij in de wereld. Dat haalt hij, maakt hij mensen beter omdat hij niet wil dat ze door een ziekte stik eenzaam zijn. En dan het bekende verhaal van die man die ze door het dak laten zakken. He, dus, en dan zegt Jezus, en dat is, je moet de opbouw zien. He. Jezus die maakt het steeds een beetje groter, die maakt het steeds een beetje dieper zijn werk. He. Dan zegt Jezus, maar ik ben gekomen om zonde te vergeven. Ik ben niet alleen maar gekomen om te genezen, om je uit je isolement te halen, maar ik ben gekomen om zonde te vergeven. Dat gaat steeds een beetje dieper. Jezus komt steeds dichter bij de kern. Lucas komt ook steeds dichter bij de kern. Waarvoor is Jezus gekomen? En de kern van Jezus' bediening is inderdaad dat hij zonde komt vergeven. Weet je, en is dat belangrijk voor jou, dat je zonden zijn vergeven? Dat het goed is tussen jou en God? Is dat belangrijk voor jou? Of zie jij als de absolute kern iets anders? Ik merk dat mensen soms wel heel druk zijn met hele andere dingen van Jezus. En Jezus komt steeds dieper bij de kern. Onze zonden worden vergeven. En dan komt hij uiteindelijk uit bij onze geschiedenis, dat verhaal van Levi. En Jezus die laat zien, ik ben de verzoener, ik ben de redder. En daarbij Levi laat hij zien, maar ik ben ook de Heer van jouw leven. Ik claim gewoon je hele leven, zegt hij tegen. Dat is de kortste preek ooit, hè? Volg mij. Het is zo'n absurd kort verhaal. Volg mij, zegt hij. Ja, hij staat iets voor me, daar ga ik straks wel even uitleggen. Volg mij. En dan staat hij op, Levi. Laat hij alle spullen achter zich. En hij bouwt een feestje. Dat is de geschiedenis van vandaag. Ja, maar de opbouw is dus dat mensen geraakt worden door het onderwijs. Hun oren worden getriggerd. Hun hart wordt geraakt door de diepte van het onderwijs. Hij geneest mensen. Hij komt binnen op alle terreinen van je leven. Hij repareert de relaties van mensen. Hij redt zielen van mensen, vergeving. En hij claimt het hart van mensen. Hij claimt ons totaal. Nou, laten we maar eens gaan kijken naar Levi. Moet je ook de Bijbel er even bij houden, want anders stappen we niet. Want dan denk ik, ik stel altijd die vraag, hè. En dan lees je zo'n stukje over Levi en wat er allemaal achteraan gezet wordt. En dan stel ik deze vraag, wat kunnen we nou met dit stukje? Waar gaat het nou echt om in dit stukje? Wat is de hamvraag van dit stukje? Nou, als we nou kijken naar vanaf vers 36. Dus Lucas 5 vers 36. dan zien we dat Jezus iets absoluut nieuws komt brengen. En Jezus komt niet een oud systeem weer oplappen of zo. Nee, Jezus komt iets absoluut nieuws brengen. En daar gebruikt hij dan die bekende voorbeelden voor, van je gaat niet een oud systeem oplappen met iets nieuws. Dus Jezus zegt niet van, ah jongens, jullie leven, moet je even goed letten. Dat denken heel veel mensen. Hè? Heel veel mensen denken van, ah mijn leven is wel redelijk, maar Jezus kan het wel een beetje oplappen. Weet je wel? Dus heel veel mensen denken dat Jezus je leven oplapt. Hij mag daar wel een beetje schuren en hij mag daar wel een beetje bijzagen en hij mag daar wel een beetje wat doen. Maar Jezus lapt je leven niet op. Jezus geeft iets totaal nieuws. Helemaal nieuw. En dan moeten we dus helder zien te krijgen, wat is dan het nieuwe in Jezus omgang met Levi? Wat is dan het totaal nieuwe? Dat moeten we helder zien te krijgen. Ja, iedere, maar laat ik het maar zo zeggen, dat is een bekend voorbeeld van Tim Keller. Maar iedere revolutie in deze wereld, er zijn alle revoluties in deze wereld, verandert alleen maar de spelers. Weet je wel, dan krijg je weer een nieuwe dictator. Die op de troon zit. En dus iedere revolutie verandert alleen maar de spelers. Nieuwe spelers, nieuwe mogelijkheden. Of we verzinnen nieuwe regels, weet je wel, nieuwe regels, flitsende game. Ja, maar Jezus verandert het spel helemaal. Hij maakt een helemaal nieuw spel, een nieuw levensspel. Het is echt een totaal nieuwe benadering van Jezus en ik hoop dat we dat helder krijgen. En de hamvraag is een hele belangrijke hamvraag van dit stukje. Jezus laat zien dat hij gekomen is om zondaars te vergeven en de vraag is deze vraag. Hoe verander je zondaars? Dat is de vraag van dit stukje. Wat een fantastische vraag, toch? Hoe verander je zondaars? Is dat geen mooie vraag? Jezus zegt, ik ben gekomen om zondaars aan te sporen een nieuw leven te leiden. Maar hoe krijgen wij een totaal nieuw leven? Dat is voor iedereen een vraag. Iedereen die nadenkt is, hoe krijg ik een nieuw leven? Hoe wordt Levi dan zo anders? Waardoor wordt Levi anders? Waardoor gaat Levi in één keer feest vieren in zijn leven? En nogmaals, mensen, de preek van Jezus op het stukje wat Lucas vertelt. Het kan haast niet korter. Jezus ziet hem. Een commando. Volg mij. Levi staat op. Laat alles achter zich. Volgde hem. En richtte een feestmaal aan. Meer staat er niet in de Bijbel. Over dit stukje dan, hè? Maar in die paar woorden zit de hele beweging van het evangelie, mensen. Er zit de hele beweging van het evangelie in. Dat je gezien wordt. Ja? Dat je geroepen wordt door God. Dat je opstaat in een nieuw leven. Dat je het oude achter je laat. Dat je Jezus volgt. En dat je feest gaat vieren. Dat is de hele beweging van het evangelie. En weet je mensen, ik hoop dat dat heel glashelder wordt door deze preek. Er zijn twee benaderingen. Hoe we om kunnen gaan met zondaars. Twee benaderingen. Er zijn twee manieren waarop we kunnen omgaan met zondaars. En die manieren die botsen enorm met elkaar. Je hebt de benadering van de farizeeërs. Dat is de oude benadering. En je hebt de nieuwe benadering, de benadering van Jezus. Weet je, en de farizeeërs, laten we daar eerst maar even bij stilstaan. Wat is dan de benadering van de farizeeërs? De farizeeërs deelden de wereld in goeden en kwaden. De wereld bestaat uit goede mensen en uit kwade mensen. De kerk bestaat uit goede mensen en kwade mensen. De kerk, het leven bestaat uit rechtvaardige mensen en zondaars. Zo deelden de farizeeërs het leven in. En ze zeiden, en wij zijn rechtvaardig en jullie zijn slecht. Wij zijn rechtvaardig en jullie zijn slecht. En de farizeeërs liepen met een grote boog om de tollenaars heen. Want zondaars ga je uit de weg. Want pas op dat je besmet wordt door zondaars. Hè? Dat deden de farizeeërs. Met een grote boog om de tollenaars heen lopen. Want ga er niet mee om. Want waar je mee omgaat raak je door besmet. En het is, op zich is dat begrijpelijk mensen. Want die tollenaars dat waren echt ja, het waren gewoon verraders. Je hebt het vast wel vaker gehoord, maar tollenaars waren geen fijne mensen. Het waren gewoon verraders, NSB'ers, uitzuigers, Schurken die veel te veel belasting vroegen en die zichzelf daarmee verrijkten. Schandalig verrijkten zelfs. Ja, en die fariseeërs die mijden deze zondaars. En die fariseeërs hadden een heel fijnmazig systeem verzonnen, waarin precies beschreven stond wat rein was en wat onrein was, waar je niet mee in aanraking moest komen en waar je wel mee in aanraking moest komen. En het hele systeem van die fariseeërs zorgde voor zoveel krampachtigheid. Heel veel regeltjes hadden ze. Ze waren super hoogmoedig. Wij zijn goed en jullie zijn slecht. Wij hebben geen verlossing nodig. Zondaars wel. Het zorgde voor oordelen en veroordelen en voor straffen, onderdrukking en macht. En ook heel veel boetedoening. Die fariseeërs waren altijd maar bezig met boetedoening. Ze hadden heel veel zondebesef. Maar ze dachten absoluut niet na over de vraag, hoe kunnen we nou een zondaar helpen? Voel je het allemaal wel? Je kunt ontzettend veel zondebesef hebben, maar niet nadenken over de vraag, hoe kan ik nou echt een zondaar helpen? Hoe word ik nou echt geholpen? En die fariseeërs waren ook een beetje, die konden niet genieten van het leven. We gaan niet feesten, we gaan niet eten, kom op. We moeten boete doen, niet eten. Dat waren de fariseeërs. En mensen, en als ik die woorden hoor, krampachtigheid, vele regels, hoogmoed, oordelen, heel veel zondebesef. En dan kun je dat niet ver van je bed houden. Ja, want de vraag voor jou en voor mij is deze vraag. Hoe ga jij om met zondaars? Dat is de vraag die hier het volgt. Hoe ga jij eigenlijk om met zondaars? Loop jij ook met een grote boog om zondaars heen? Loop jij met een grote boog om zondaars heen? En dan Jezus' benadering. Hè? Je hebt de benadering van de fariseeërs. En dan Jezus' benadering. Hoe doet Jezus het? Nou, Jezus deelt de wereld niet in goeden en kwaden. Doet hij niet. Nooit. Zo kijkt Jezus niet naar de wereld. Van de wereld heeft goede mensen en kwade mensen. Wat een onzin is dat ook. Want wie is hier nou goed? Wie in de wereld is goed? En wie in de wereld is zonder zonde? Zo kijkt Jezus niet naar deze wereld. Goeden en kwaden. En Jezus veroordeelt niet. Hij veroordeelt helemaal niet. Weet je wat er staat? En misschien lees je daar heel gemakkelijk overheen. Er staat één klein woordje. Jezus zag Levi. Jezus zag Levi. Jezus ziet Levi zitten. En Jezus ziet het met Levi zitten. En hij zegt, kom Levi, jij, volg jij mij. Ik heb jou nodig, Levi. En de man, en dan moet je je voorstellen, de man die altijd maar genegeerd werd, Levi. En de man die altijd maar uitgekotst werd, Levi. De man die met de rug werd aangekeken, Levi. En de man met wie nooit gepraat werd door geen enkele Jood, Levi. Je wordt hier aangesproken door Jezus. En Jezus zegt, ik zie jou. Volg mij. En hij viel van zijn stoel. Maar gelukkig stond hij ook weer op. In een nieuw leven. En ik weet niet of jij dat wel eens meegemaakt hebt. Dat je ineens gezien wordt. Heb je dat wel eens meegemaakt dat je ineens gezien wordt? Heb je wel eens meegemaakt? Dat iemand ineens tegen je zegt, ik zie jou. Ik zie bijvoorbeeld jouw verdriet. Of ik zie wel dat je het moeilijk hebt. Weet je, ik had van de week, en niet om sentimenteel te doen, maar ik had van de week een pastoraal gesprek. En ik zit met diegene in een traject en ik was al een poosje met hem aan het praten. En zomaar out of the blue, in één keer stelde die gasten mij de vraag, Gert, hoe is het eigenlijk met jou? En het raakte me zo, hè, die vraag. Ik denk, die jongen die ziet mij gewoon staan. Het is zo fijn om gezien te worden, mensen. Zo fijn om gezien te worden. En zien wij elkaar echt? Ik bedoel, je kunt altijd met je kop in de kerk zitten, maar hier ook in de kerk zitten mensen die stik eenzaam zijn omdat ze niet gezien worden. En het raakt me. Jezus ziet altijd iedereen. Ik zie je. Hij zag Levi. En zo vragen, gewoon een simpele vraag. Gert, hoe is het met jou? Of Rick, hoe is het met jou? Levine, hoe is het met jou? En dan echt interesse, hè? Niet van hoe is het op je werk en zo en hoe is het thuis, maar hey, Gerben, hoe is het met jou? Pas op, wat zeg ik je naam? Gezien worden, mensen, dat is zo uniek van Jezus. Jezus stelt geen eisen vooraf. Jezus ziet eerst, hij aanvaardt eerst, hij spreekt eerst aan en hij oordeelt niet. Onvoorwaardelijk komt hij op Levi af. Onvoorwaardelijk. En ik roep je, zegt hij, en ik heb je lief. En dat heet liefde. En dat is liefde. En dat is schokkende en onverwachte genade, mens. Zomaar geroepen worden uit het niets, gewoon omdat Jezus het wil. Ik zie je. Onverwachte, schokkende genade is dat. En wij willen als mensen het kwaad inperken met straffen. Wij willen het kwaad inperken met oordelen. We willen het kwaad inperken met regels. En Jezus doet het precies andersom. Ik oordeel niet, zegt hij, en ik straf niet. Want dat los ik zelf op. Dat doe ik, mijn Vader en de Geest. Wij lossen dat probleem op van de straf en het oordeel. Maar ik doe het niet. Zo benader ik jou niet. Weet je, alleen dat punt, hè, dat je weet dat er geen oordeel meer is. We hebben het vaak over gehad. Maar dat God 100% voor je is. Dat zal je veranderen. Alleen de goedheid van God kan onze zonde en ons kwaad overwinnen. En niets anders, want daar ging het om. Om die vraag, hoe wordt zonde overwonnen? Hoe stopt de zonde in mijn leven? Hoe wordt Levi een nieuw mens? Daar gaat het om in dit stukje. Mensen, Jezus is zo anders. En dit is zo nieuw wat Jezus doet. Het is ook altijd weer nieuw. Want er staat, het is een altijd nieuwe weg, staat er in Hebreeën 10. En Jezus was mateloos populair bij de zondaars. Hè? In Lucas 15 vers 1 staat dat. Alle tollenaars en alle zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Dat staat letterlijk in de Bijbel, hè. Alle tollenaars en alle zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. En mensen, dit schuurt met mijn leven en dit schuurt met onze kerk, deze benadering van Jezus. Dit schuurt. Want wij denken ergens vaak nog steeds vanuit onze oude mensen, vanuit ons oude systeem, van mensen mogen bij de kerk horen als ze eerst zo en zo en zo zijn. Het schuurt. Of als je lid wil worden, moet je eerst dit en dit en dit en dit doormaken. Het schuurt. Allemaal poortjes maken wij, maar Jezus zegt, er is maar één deur. Dat ben ik. En de zondaars wisten het. Bij hem moeten wij zijn, bij Jezus. Alle zondaars en alle tollenaars kwamen bij hem om naar hem te luisteren. Hoe zou het zijn, mensen? Als mensen hier in de stad denken, ik ben een zondaar, ik loop vast. Ik ga helemaal kapot. Ik sprak gisteren met een vrouw bij het voetbal van Seel. Hartstikke leuk mens. En die is gescheiden 2 jaar geleden. Omdat haar man drankverslaafd is. En hij wil het zelf niet toegeven. Dus hij vindt het verschrikkelijk, want ze houdt gewoon nog steeds van die kerel. En ik denk van, wat zou het fantastisch zijn als deze gast gewoon weet, ik ga kapot door die drank, ik ga kapot door de zonde, ik ga helemaal kapot. Wat zou het fantastisch zijn als deze vent gewoon weet, als je kapot gaat, dan moet je bij Jezus zijn. Als je kapot gaat, als je zondig bent, moet je bij Jezus zijn. En denken mensen dat in deze stad, van als we kapot gaan, als we zondig zijn, dan moeten we daar in die koepelkerk zijn, want daar kom je Jezus tegen. Daar word je heel. En mensen weten niet waar ze heen moeten met hun zonde en met hun ellende. En bij de Farizeeërs mensen was het net andersom. De mensen wisten het. Hè? Als je een zondaar was, dan moest je bij die farizeeën uit de buurt blijven. Met een grote boog om die farizeeën lopen, want die zijn gevaarlijk, die veroordelen jou. Pas op met die farizeeën als je een zondaar bent. Die pakken je. En dat is Jezus. Jezus is dé grote schuilplaats voor zondaars. Voor mensen die kapot gaan in hun leven. Dingen die je kapot... Want dat is zonde. Zonde is... Jezus zegt van mensen... Je kunt je niet de luxe permitteren om zonde te laten bestaan in je leven. Waarom kun je niet de luxe permitteren om zonde te laten bestaan? Omdat die zonde jou kapot maakt. En ik wil niet dat jij kapot gaat. Daarom breng het bij Jezus. Iedere keer weer breng het bij Jezus. Alsjeblieft. Weet je, en zo kijk ik vandaag, of zo krijg ik vandaag samen met jou een kijkje in de keuken van Jezus. En als ik kijk in de keuken van Jezus, dan dwingt dat mij om ook naar mijn eigen keuken te kijken. Dan dwingt dat mij om naar de keuken van deze gemeente te kijken. Koken wij met liefde hier in de kerk? Weten we wat we aan het doen zijn? Waarom doen we wat we doen? Waarom staat er zoveel op de menukaart? En waarom wordt er niet gewoon met vers gekookt? Beperk je liever en doe het goed. Zo komt Jezus vandaag in jouw leven. Jezus komt vandaag in jouw leven. En hij ziet ook jou. Misschien zijn hier nogmaals mensen die eigenlijk nog nooit echt gezien zijn. Ik zie nieuwe gezichten. Fijn dat jullie er zijn. Super. Maar misschien zijn hier mensen in de kerk die eigenlijk nog nooit echt gezien zijn. En Jezus zegt vandaag tegen jou: ik zie jou nu hier zitten in de Koepelkerk. En ik roep je. Want ik hou van jou. Volg mij, zegt hij. En Levi stond op. En hij liet zijn oude leven achter zich. Zegt hij ook, hij liet alles achter zich. Hij liet zijn oude leven achter zich. En hij ging daar toch een feest vieren. Fantastisch. Hij ging een feest vieren en hij nodigde al zijn vrienden uit. En al zijn andere tollenaars. En Jezus en zijn discipelen zaten er allemaal te eten. En die fariseeën zeggen: je gaat er niet eten, je moet boete doen. Je gaat er niet feest vieren, je moet boete doen. Nou, misschien moeten wij wel wat meer leren feest vieren. Want het is zo fantastisch wat Jezus doet. En wie hij is. Zo ongelooflijk uniek. En wij mogen het feest vieren van Gods liefde en het feest vieren van Gods aanvaarding. En we mogen zelf ook feest vieren en zondaars uitnodigen. Kom maar, hier in de kerk. En eet met ons. En kom met ons samen thuis bij Jezus. Amen. We gaan zingen, Johan. Mijn Jezus, mijn redder. Er is niemand zoals u. Een prachtig lied. Mijn Jezus. Zullen we erbij gaan staan? Dat zingt altijd beter.
Mijn Jezus, mijn
Volgend jaar in 2012, dan gaat deze kerk tenminste voor 6 maanden dicht. Dus er komt een zondag dat we met elkaar een laatste zondag hebben, zeg maar. En dat we de deur op slot draaien. En dat de voorzitter van de commissie van beheer, Luc van Doornik, de sleutel overhandigt aan de aannemer. En dan is deze tent 6 maanden dicht. Dat is een interessante uitdaging uiteraard. Want wat ga je dan doen als je 6 maanden niet hier terecht kunt? Daar zijn we over aan het nadenken. En daar gaat morgenavond ook de gemeentevergadering over. En we dagen jullie allemaal uit om daar te zijn. We vinden het heel fijn als jullie daar zijn. Maar ondertussen komen er ook al allerlei nieuwe initiatieven op gang. Een van de initiatieven is uiteraard Villa Klarendal, het gemeentestichtingsproject in Klarendal, de achterstandswijk Klarendal. Schuitgraaf in de nieuwbouwwijk zijn de mensen van de CGK en onze kerk bezig. En ook in Leef, ook in, op de Hoopkamp, op het dorp, is een afgelopen zondag een nieuw project gestart. En dat heet Leef. En daar is afgelopen zondagmiddag de eerste samenkomst gehouden. En we wilden daar heel graag iets van delen met u. En ik nodig daarom Mirjam met André uit om daar iets over te vertellen. Of niet? André uit om daar iets over te vertellen.
Ja, dat is lastig. Want ik had het genoegen om afgelopen zondag ook het welkomstpraatje te mogen houden bij Leef zelf. En ik stond daar en er was een groep mensen. En ik zei, ja, ik moet eigenlijk vertellen wat Leef precies is. Want jullie zijn hier allemaal naartoe gekomen en sommigen die zijn op een foldertje of een flyer of iets dergelijks afgekomen. En hebben misschien niet eens zo'n idee waar ze nou precies naartoe zijn gekomen, maar ik weet het eigenlijk ook niet. En nu heb ik de uitdaging om iets te vertellen over Leef, terwijl ik nog steeds niet zo heel veel weet eigenlijk. En dat komt eigenlijk omdat Leef is een initiatief van een aantal christenen, vooral hier uit de Koepelkerk. En die zitten in de wijken Noord 7, Noord 8 en Noord 10. Dat zijn de wijken die zo'n beetje rond het dorp, rond de Amsterdamse weg liggen. En binnen die wijken is eigenlijk op verschillende manieren het verlangen ontstaan om mensen te gaan ontmoeten die niet bij ons in de kerk zitten, misschien niet eens christen zijn. En om samen op te trekken en elkaar beter te leren kennen en vooral iets voor elkaar te kunnen betekenen. Waarbij we ook wel duidelijk voor ogen hebben dat we als christenen ook vanuit onze christelijke overtuiging iets voor anderen willen betekenen. Nou, wat is er vervolgens gebeurd? Ja, ik kan misschien beter iets over de geschiedenis vertellen zoals ik hem heb meegemaakt vanuit Noord 10. Toen het gemeentestichtingsverhaal werd besproken bij ons in de gemeente, hebben wij in Oosterbeek gezegd van nou, wij willen daarvoor gaan bidden om te kijken wat God ons wil brengen. En toen hebben we een vijftal gebedsavonden belegd. En de zondag na die gebedsavond, nadat de laatste avond was geweest, zat een van onze mensen uit Noord 10 bij iemand uit Noord 8 op bezoek. En daar werd gezegd van, joh, wij willen hier op het dorp iets gaan organiseren. En we hadden gedacht dat jullie daar wel aan mee konden doen. Nou, dat was voor ons heel vreemd, want we dachten, ja, wat moeten we daar nu weer mee? We zitten te bidden. En ik dacht dan eerlijk gezegd van, nou, dan heb ik in mijn hoofd van, dan gaan we midden in Oosterbeek, er staan nog wel een paar mooie kerken die niet zo vol zitten of zelfs helemaal leeg staan. En dan gaan we iets prachtigs maken. En dan kan ik wandelend naar de kerk in plaats van met de auto. En op dat moment zegt God tegen ons van ja, maar daar gaan we het allemaal niet doen. We gaan in het dorp zitten. Nou, voor mij heb ik best wel moeite moeten doen om te beseffen van hey, je moet dus volgen wat God je te doen geeft en wat God laat zien. En uiteindelijk hebben dus ook heel veel mensen uit Noord 10 daar de schouders onder gezet. En is er een heel proces op gang gekomen van nadenken, andere projecten bezoeken, enquêtes in de buurt houden. En op de een of andere manier, ondanks dat we onszelf niet zo... Ik vond mezelf niet zo actief. Ik moet niet te veel voor anderen praten misschien. Want op de een of andere manier ontstond er dus toch uiteindelijk een initiatief en was er een plek in het dorp waar er ruimte was en waar ook behoefte bleek te zijn omdat er andere initiatieven waren gestopt. En uiteindelijk is afgelopen zondag dan de eerste bijeenkomst van Leef geweest. Nou, wat we daar eigenlijk hebben gedaan is gewoon mensen ontmoeten die daar naartoe komen en samen gegeten, samen koffie gedronken. Mirjam heeft een prachtig praatje verteld over de zin van het leven vanuit de prediker, of de onzin van het leven, zo kun je het ook bekijken. En er was fantastische muziek, ontzettend veel talenten binnen de wijken die dan meedoen met dit initiatief. En toen ik voor de groep stond en mijn praatje moest houden, schrok ik ook een beetje, want er zaten 85 mensen in de zaal. En we hadden zo'n beetje gerekend van, nou, misschien tussen de 30 en 60 mensen. Maar van die 85 mensen was ook iets minder dan de helft waren echt gasten die wij nog helemaal niet kenden en die daar dus op af waren gekomen. Nou, als we... Ja, ik heb zitten denken, wat moet ik nou vertellen? Moet ik vertellen wie daar aan mee hebben gewerkt en wat er allemaal is gebeurd? Ik wil vooral vertellen dat God een hele bijzondere weg is gegaan met heel veel mensen binnen de wijken. En binnen wijk Noord 8, binnen wijk Noord 10, binnen wijk Noord 7. En dat het eigenlijk allemaal bij elkaar is gekomen en dat we gewoon heel veel genade en zegen van God zien in prachtige ontmoetingen met mensen. De dienst die we daar hebben gehad, er waren ontroerende ontmoetingen bij. Er was een hele liefdevolle sfeer. En ja, we hebben aansluitend ook gewoon hele goede gesprekken gehad met mensen die ja, echt geraakt waren door wat er werd verteld. En die tot dat moment in ieder geval heel weinig ook afwisten van het christelijk geloof. We vertellen dat omdat ja, het leven is in die zin een nieuw product. Op Leef genieten we ook van nieuwe producten. We gaan altijd samen eten met de mensen en dan wordt er altijd lekker soep gemaakt. Tenminste, ik zeg altijd, we hebben het nog maar één keer gehad, maar dat is dus ook de bedoeling voor de volgende keren.
Je denkt al altijd, zeg maar.
En ik denk vooruit. En dat doet Wim Bosch en de afgelopen keer hebben we witlofsoep op. Heeft iemand wel eens witlofsoep gehad? Ja, nieuw product, zie je het? Zo gaat het bij Leef. Nou, wat kunt u daar nu in betekenen? Lastig verhaal. Wij willen vooral graag ontmoetingen hebben met mensen die... weinig band hebben met de kerk. En ook met onze gemeente. Ik zie de kerk even wat breder, de kerk van Christus, maar ook onze gemeente. En we hebben er ook bewust in die zin niet al te veel rugbaarheid aangegeven binnen onze gemeente. Van nou, Leef gaat ontstaan, zodat we daar met 200 mensen uit de Koepenkerk zitten. En misschien 5 mensen die daar nog nooit kwamen. Dat was dus niet onze bedoeling en dat is ook voor de komende keren niet de bedoeling. Maar we hebben jullie wel ontzettend hard nodig. En... eigenlijk maar voor één ding. En dat is voor bidden, bidden en nog eens bidden. Wij zien dat dit initiatief al biddend tot stand is gekomen. We zien ook dat heel veel mooie initiatieven vaak biddend tot stand komen. En wij kunnen het gebed enorm goed gebruiken. Als jullie iets willen weten over van nou, ik wil toch iets meer over weten. Spreek mensen rustig aan. Jullie weten al Mirjam, ikzelf, Annemieke Nijenboer, Wim Bosch, Cor en Riet Oosterhof. Anders kijk je in het kerkboekje, zoek je gewoon een willekeurig mens uit N7, N8 of N10 op. Als die er zelf niet bij is geweest, weet hij wie er wel bij is geweest. We hebben ook een website, dat is www.leef-arnhem.nl. Dat streepje staat in het midden van de regel. Ik noem dat altijd een minnetje, maar dat vinden mensen negatief klinken. En daar kun je ook dus via een e-mailadres ook gewoon contact hebben als je zegt van nou, ik wil toch graag iets voor jullie betekenen en wat kan ik dan voor jullie doen. En er zal vast ook wel een bankrekeningnummer op staan als je je toch heel erg gedrongen voelt om geld te geven. Dat is altijd nodig, maar we hebben inmiddels wel ontdekt dat de Heer daar vanzelf wel in voorziet. Nou, kortom, wij zijn heel erg blij met de eerste bijeenkomst en we zien echt uit naar de volgende keren. En we hopen dat jullie van wat je ervan meekrijgt ook net zoveel gaat genieten als dat wij doen.
Dankjewel, André. We gaan even de volgorde wat omgooien van deze dienst. Want de kinderen staan buiten te koukleunen, dus die gaan dus snel naar binnen nu. En dan gaan we zingen met de kinderen. En daarna gaan we danken en dan zingen we als slotlied straks van de dienst. De collecte vergeet ik niet, maar dan zingen we straks aan het eind van de dienst gezang 487. Kom maar, de kinderen mogen komen. Ja, heel goed. Ja, super. Dat zijn jullie goed stil inderdaad. Heel goed. Hè? We gaan eerst zingen nu met de kinderen. En daarna pas bidden en dan afsluiten. Hè? Ja.
Goedemorgen allemaal. Wij hebben met de kinderen in de kidskoepel kidspraise gehad. Dat wil zeggen dat we allemaal leuke, mooie liederen hebben gezongen voor God. En dat ging ontzettend goed. De band heeft ons daarbij geholpen. En we hebben echt een hele leuke tijd gehad met elkaar. En daarna hebben we allemaal muziekinstrumenten gemaakt. Je kunt zien dat de kinderen van alles mee hebben genomen. Ik zie hier, kijk, wat heb jij meegenomen? Volgens mij is dat een hele mooie schutkoker. Laat me eens horen. Zo, dat klinkt goed. Even kijken, wat hebben we hier nog? Wat heb jij gemaakt? Wauw, dat is een mooi ding. Nou, zo heeft elk kind heeft een mooi instrument gemaakt. En we willen nou graag nog twee liederen gaan zingen. Het eerste lied is Een rivier vol van vrede. En daarna zingen we nog Psalm 8. En nog een belangrijke mededeling. Wij blijven nog even hier staan na de dienst. En dan kunt u uw kind hier beneden ophalen.
Een fontein vol van blijdschap, een fontein. in mijn hart. Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Kindertjes, moet je eens even goed luisteren naar mij. We gaan nu nog met elkaar bidden. Hè? En kunnen jullie dan wel blijven staan of willen jullie liever zitten op je komst? Zitten, gaan we allemaal heel rustig dan zitten. Heel zachtjes. En laat maar zien hoe goed jullie stil kunnen zijn. Dan kunnen jullie heel goed. Dat gaat echt super. Zullen we dan samen gaan bidden? Zal ik ook maar gaan danken dat jullie het zo leuk hebben gehad in de kidsgroep. Vonden jullie het leuk? Was het leuk? Ja? Ja, was het leuk? Mooi. Goed, dan gaan we heel stil zijn, gaan we samen danken en bidden. Onze Vader die in de hemel is, dank u wel dat we zo met de kinderen mochten zingen. En dat de kinderen zulke mooie liederen ook gezongen hebben met elkaar in de kidskoepel. Vader, dank u wel dat we zoveel kindertjes in de kerk hebben ook en... dat er zoveel mensen ook heel graag leuke dingen willen doen met de kinderen in de kerk. Verhalen willen vertellen en werkjes maken en liedjes zingen. Vader, wil u danken dat we ook hier in de kerk als grote mensen mochten nadenken over een gedeelte uit de Bijbel. Dat we hele mooie dingen mochten horen over wie de Heer Jezus is. Vader, wil u danken dat Christian en Lammy weer terug zijn gekomen uit China. En... dat ze daar hun zoontje mochten ophalen. Ching. Vader, dank u wel dat het goed is gegaan allemaal. En we willen u bidden of Ching ook een hele mooie plek mag krijgen in het gezin van Christian en Lammy. Vader, we willen u bidden ook voor de gemeentevergadering van morgenavond. Wilt u die vergadering zegenen, dat we ook echt veel wijsheid en inzicht mogen krijgen van uw Heilige Geest. Wat goed is ook om te doen, ook als de kerk straks een poosje dicht moet. Vader, geef ik dat we mogen leren van elkaars creativiteit. Vader, we willen ook samen danken met het straat-evangelisatieteam iets in de geest. Zij mochten gisteren letterlijk ook hongerige mensen voeden, want ze hebben snert uitgedeeld. En ze mochten daarbij ook veel gesprekken hebben, vader. En het straat-evangelisatieteam merkt wel dat het best wel moeilijk is om in Arnhem ook over u te verkondigen. Arnhem is harde grond, zeggen ze. Vader, wil u danken dat ze veel wijsheid mochten ontvangen gisteren en veel mooie gesprekken mochten voeren. En willen bidden, Heilige Geest, wilt u de harten van mensen openen en wilt u ook de kerken openbreken, zodat we bekend staan als mensen, of als kerken waar mensen terecht kunnen met al hun problemen en met hun zonden. Vader, wil u danken dat de synode van onze kerk ook is begonnen. En ze proberen daar goede besluiten te nemen die goed zijn voor alle kerken. En wil ook bidden, vader, wilt u geven dat ook nu weer mag gebeuren, dat er opbouwende dingen mogen gebeuren, dat er in goede sfeer ook vergaderd mag worden. En dat er goede besluiten genomen mogen worden die goed zijn voor alle plaatselijke kerken ook. Vader, willen u bidden ook voor de koningin die morgen jarig is. Dank u wel dat ze er is en dat we een koningshuis mogen hebben. En dank u wel dat de koningin morgen ook haar verjaardag mag vieren. Wilt u haar ook gezondheid geven? We danken u, vader, voor wat u haar allemaal in het afgelopen jaar hebt gegeven. Vader, zo mogen we deze dienst bij u afsluiten en we willen bidden om een fijne zondag vandaag. Geef ons een mooie rustdag, ook veel gezellige tijd met elkaar, ontmoeting ook. Vader, geef ook dat we elkaar zien staan, dat we elkaar niet vergeten. We vragen u of u ons gebed wilt verhoren in Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden en dan zingen we na de collecte als laatste dienst lied van deze dienst uit het liedboek voor de kerkgezang 487. Einde van deze dienst gekomen en ik wil u vragen of even stil zijn. Zullen we het nog even proberen? Eén keertje. Mag ik jullie de zegen van onze God meegeven? Laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Kinderen die blijven hier even beneden wachten totdat papa en mama jullie ophalen. Dus moet je heel rustig blijven wachten. En beneden is de koffie en drinken voor iedereen. Je bent van harte uitgenodigd om nog even te blijven.